Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs.
Ja, jij vindt het gemene beesten eigenlijk.
Ik vind het gewoon gemene beesten. Kijk naar ze.
Beesten zijn niet gemeen.
We zijn het eigenlijk nooit eens.
Maar T-Rex is toch veel sexier?
Nee, ik vind de kakkerlak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt.
Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar DinoCast.
Dag meneer Plasterk. Nou, ja. Bedankt voor niks, zou ik willen zeggen.
Nou,
het is niet echt gelukt, toch?
Nou, we zijn heel erg, heb ik net uw collega's daar ook verteld.
Maar het is wel jammer dat het dan nou niet gelukt is. Nu schreef u de laatste column van deze formatie, moet eigenlijk appeltje eitje worden. Dat is niet geworden, hè?
Ja, dat was een opvatting. Dat is wat ik vond dat zou moeten gebeuren.
Ja, dus niet alle columns kloppen altijd,
heb,
zeg maar.
Ik heb niet iedereen in de hand, hè. Ik wou het wel, maar dat is niet zo.
Ja.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 402. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, het is Tweede Kamerreces. De informateur is druk bezig allerlei deskundigen te raadplegen over hoe het nu verder moet in dit land. En vooral in welke vorm een nieuwe coalitie zou moeten worden gemaakt. En wij gaan toch nog weer even praten over het partijlandschap nadat de kabinetsformatie 3 maanden bezig is sinds 22 november. Waar staan we nu eigenlijk?
Ja, het is precies 3 maanden geleden. De campagne, jij zult het je nog herinneren, zei elke lijsttrekker ongeveer, het moet om de inhoud gaan. Er werd zelfs gezegd dat de debatten moesten heel inhoudelijk zijn. Men organiseerde zelf debatten, hè, zoals Timmermans en Omtzigt.
Ja.
En men bleef zelfs weg bij het debatten omdat er onvoldoende inhoud zou zijn.
En er hoefde zelfs niet al te lang gepraat te worden over de inhoud. Want, zei Wilders, het eigen risico in de zorg, dat kan meteen worden afgeschaft. Dat duldt ook geen uitstel.
Heel veel inhoud. En na 3 maanden mag informateur Kim Putters 4 weken verkennende gesprekken voeren met deskundigen, hoogleraren over de vorm.
Dus we weten eigenlijk dat waar we nu toch een beetje klagerig hier zitten, het duurt al 3 maanden en wat is er eigenlijk uitgekomen, dat we over een maand, en dan spreken we dus over 4 maanden, dat we eigenlijk nog steeds een beetje in die houding zullen zitten. Van waar staan we nu en zijn we eigenlijk wel opgeschoten?
Nou ja, er is nu dus door de opdracht aan informateur Putters zelfs gelegitimeerd door de Kamer dat het niet over de inhoud zou gaan. En wie dat voorspeld had op de ochtend van 23 november was denk ik voor gek verklaard.
Het is ook een beetje raar, hè, dat de Tweede Kamer zelf in eerste instantie zegt, jullie moeten het eerst maar eens over de rechtsstaat en over de democratie gaan hebben en daarna kijken of er inhoudelijk aanknopingspunten zijn. Maar jullie mogen het niet over de vorm van het kabinet hebben.
Althans, dat was de interpretatie die men er vervolgens aan gaf, want het stond nergens.
En dat ze er achteraf heel erg spijt van hadden dat ze zichzelf met die opdracht hadden opgezadeld. En dat ze nu zeggen, je mag het vooralsnog alleen maar over de vorm hebben. Waar ze dan waarschijnlijk straks ook weer ontevreden over zijn. Want ja, je weet nooit precies hoe het in zo'n gespreksronde loopt.
Nou ja, we moeten het misschien dus ook maar eens over de Kamer zelf in dat verband hebben van hoe staat de Kamer er zelf bij na 3 maanden.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. Die zijn er. Een bijzonder woord van dank daarom aan Michel en aan Bart. En voor de losse donaties ook nog heel veel dank aan Guido en Aya.
Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash BB. En we zijn je eeuwig dankbaar.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we gaan het hebben over een aantal partijen die je als sleutelpartijen zou kunnen beschouwen in en om de kabinetsformatie. En we lopen ze gewoon af van grote naar wat kleiner. En de grootste partij is natuurlijk de PVV van Geert Wilders.
De PVV van Geert Wilders, die natuurlijk de grote winnaar was van 22 november.
37 zetels.
En daarmee in de positie was gebracht die elke partij natuurlijk wil, als je de grote winnaar bent, van zeg maar de leidende formatie voor de formatie. Want jij hebt dan een soort voorkeursrecht, ook naar de anderen, om te zeggen, nou jongens, laten we het zo gaan proberen. Dus je kunt ook iemand uit jouw kring aanwijzen die gezaghebbend wordt ervaren, ook als een verbindende en politiek intelligente figuur, ja, wordt erkend. Hè. Denk aan een Edith Schippers, zoals Rutte dat ook wel eens heeft gedaan. En ja, dat voorrecht heeft natuurlijk die winnaar. En zeker als je natuurlijk zo'n grote winnaar bent.
Ja, het is een soort algemene gedoogsituatie. Het moet wel heel gek lopen. Wil het idee van de leider van de grootste partij voor de eerste stappen niet gevolgd worden door de grote meerderheid van de Kamer?
Waarbij men bovendien uit de vorige formatie, mede dankzij die kritische evaluatie van Carla van Balen, had geconcludeerd nooit meer zo'n duo. He, omdat toen de VVD Annemarie Jorritsma noemde, maar omdat D66 wel erg had gewonnen en men een soort gebaar wilde maken naar mevrouw Kaag als winnares, dat dus Kajsa Ollongren erbij kwam. Nou, dat hebben we geweten.
Ja, dus kregen we nu één verkenner en dat was Gom van Strien.
En daar zag je het dus gebeuren, Jaap. Hier zag je dat Geert Wilders werd geconfronteerd met het feit dat hij, ja, als de aanvoerder en enig lid van de PVV een span of control heeft die gewoon niet geschikt is voor de allergrootste club zijn. Met heel veel nieuwe mensen in die kamer waarvan hij er bijna niemand kent. En dan moet je ook nog mensen, ja, van jouw vertrouwen met gezag naar voren schuiven. Maar je hebt die mensen niet, want je hebt geen leden, je hebt geen netwerk, je hebt geen maatschappelijke zeg maar milieu. Want het enige wat je hebt gedaan 20 jaar lang is iedereen die daartoe zou kunnen behoren, zeker ook mensen in de wetenschap en mensen op hoog niveau, uitschelden.
Dit zou dus een voorafschaduwing kunnen zijn van de problemen die Wilders ondervindt als hij straks voor een kabinet in welke vorm dan ook een aantal mensen naar voren zou moeten schuiven.
Ja, want Gom van Strien kan hij alvast niet naar voren schuiven, Jaap.
Sterker nog, doordat er iets misbleek met Gom van Strien, is hij uiteindelijk ook niet de fractievoorzitter van zijn partij in de Eerste Kamer geworden, wat de bedoeling was.
Wat dus ook weer aantoont, wat ik net zei, dat dus de span of control van Geert Wilders in zijn eigen omgeving al ernstig geschaad is door die verkiezingsoverwinning. Het klinkt raar, Jaap, maar die grote verkiezingsoverwinning heeft de voorbije 3 maanden ertoe geleid dat van het proces vanaf de ochtend van 23 november er één hele grote verliezer is. En dat is Geert Wilders. Dat ziet niemand omdat men ziet, oh, in die peilingen gaat hij nog meer omhoog. Maar dat zegt niks. Waar het gaat om het greep krijgen en richting geven aan de politiek en daarmee als het ware ook aan komende regeerperiode, is de PVV elke greep inmiddels kwijt. En dat begon dus inderdaad met Gom. Wat de keuze van senator Gom van Strien namelijk ook aantoonde, was dat Wilders gewoon geen idee had van wat hij eigenlijk moest doen als partijleider. Hij had duidelijk geen seconde nagedacht voor de avond van 22 november. Voor de optie, voor het scenario dat hij op deze manier zou moeten gaan functioneren. Want anders had hij natuurlijk allang met 1 of 2 of 3 van dat soort gommen gepraat in zijn omgeving. Had hij misschien wel meteen Ronald Plasterk bedacht.
Ja, want dat was natuurlijk de opvolger, een vakantievriend van Wilders, Ronald Plasterk. Eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, misschien met een beetje humor, als het lastig wordt in de formatie, dan halen ze, wat ook verder de bedoeling is, iemand uit de Partij van de Arbeid erbij. En dat was nu dus Plasterk.
Ja, en wat je ook zag, was dat door die snelle ondergang van Gom van Strien, Plasterk als het ware in een rol werd gebracht als toch ook wel weer een soort verkenner. Dat betekende dus dat het hele formatieproces zowel momentum kwijtraakte, het gezag natuurlijk meteen was aangetast. En daarmee dus ook de positie van Geert Wilders als de leidende figuur van een mogelijke komende coalitie, daarmee onmiddellijk was ondermijnd. Nou, gedurende dat hele proces van Ronald Plasterk inclusief het eindverslag van hem, en dat er nog weer een PvdA uit de kast werd gehaald, kon je zien dat Wilders in feite alleen maar meer momentum, gezag en positie verloor in die 3 maanden.
Ja, aan het begin van deze aflevering hoorden we Ronald Plasterk, die werd aangesproken door Rutger Kastricum. Ronald Plasterk was natuurlijk als minister in 2009 de man die de omroep Poont tot het omroepbestel had toegelaten.
En je kon aan Plasterk zien dat toen zijn goede vriend Rutger daar klaar stond met een microfoon en een camera, dat hij dacht, nu mag ik nog even wat gebbetjes doen en ome Roon spelen en ja, dan komt het helemaal goed.
Het was nadat hij de RTL, NOS en andere journalisten had toegesproken, die natuurlijk heel serieus hun werk doen. En je weet, met Rutger is het altijd lachen. Maar ja, Rutger is ook wel weer een andere Rutger dan 13, 14 jaar geleden. Die is tegenwoordig ook heel erg van de inhoud en nog wat extra laagjes in zijn gesprekken. En die maakt het zelfs Ronald Plasterk moeilijk.
Nou, je zag eigenlijk dat vanaf de eerste vraag Plasterk de greep op het gesprek volledig kwijt was. En in dat opzicht was dit gesprek dus een passende afronding van zijn werk als informateur. Want we zagen dus dat hij aantrad omdat Geert Wilders de greep op het proces al helemaal kwijt was. En gedurende die weken het ook duidelijk was, ook uit de verhalen nadien, dat Plasterk zelf ook nooit echt greep heeft gehad op het proces van die 4 partijen.
Sterker nog, dacht ik nog eens een keertje toen ik dit gesprekje van Rutger Kastricum en Plasterk zag, de 4 onderhandelaars, die dan niet aan het onderhandelen waren, zeiden ze steeds, die gingen op een gegeven moment ook zonder Plasterk praten. Misschien wel vanuit het idee dat we dan eindelijk eens een beetje kunnen opschieten.
Ja, dat was om de sfeer te verbeteren.
Wat raar is, want als iemand het tot zijn taak rekent om sfeer te verbeteren, dan is het Ronald Plasterk wel. Dat weten we uit al zijn wederwaardigheden in het politieke verleden.
Nou ja, ik weet niet of dat helemaal waar is. Ik bedoelde het een klein beetje anders. Het is juist de opdracht van de informateur om vanuit een zekere wijsheid en een zekere afstand tot die 4 vooral bij elkaar te brengen. En als dus die 4 tot de conclusie komen, nou willen we er nog uitkomen en willen de sfeer een beetje verbeteren onderling, dan doen we het maar zonder de informateur, even los van hoe die vrouw of man ook heet. Dan is het duidelijk dat die informateur, nou ja, zijn werk gewoon niet goed doet.
Na Plasterk kwam Kim Putters, ook Partij van de Arbeid. En jij zei al, PG, Plasterk moest toch ook weer een beetje gaan verkennen. Maar dat geldt zeker, misschien nog wel in meerdere mate, voor Kim Putters. Want in de 2e week van zijn opdrachtuitvoering, dat is komende week, gaat hij weer alle 15 fractievoorzitters uit de Tweede Kamer ontvangen. Dus van alle partijen, althans ze worden uitgenodigd, maar de vraag is of ze allemaal komen. Maar van alle partijen in de Tweede Kamer. Dus in die zin begint hij echt weer van voren af aan.
Nou ja, niet helemaal is mijn analyse ook al hiervoor. Want wat er gebeurd is, is dat in plaats van, dus vanuit de grootste partij, de winnaar, Geert Wilders, er sprake is van een effectieve, ook reputatieversterkende sturing van de formatie, is het natuurlijk gewoon een bende. Het is een ratje toe. Dat was ook eigenlijk de conclusie van het Kamerdebat. Want de conclusie van het Kamerdebat was dat iedereen zei, ja, we moeten misschien iets anders gaan doen dan een regulier meerderheidskabinet, wat volgens Plasterk een appeltje en een eitje was, in zijn column in de Telegraaf. En wat dat dan moet, ja, niemand weet het. Het is een ratje toe. Met één heel belangrijk verschil ten opzichte van de, zeg maar, gebruikelijke verkenner van de ochtend na de verkiezingen. De snuffelhond, zoals Jan de Koning zichzelf dat zo graag noemde. Nu is het zo dat het proces in die 3 maanden ertoe heeft geleid dat de belangrijkste partij, de aanvoerderspartij, de PVV van Wilders, vooral cruciale bondgenoten van zich heeft afgestoten. Dus in die 3 maanden is er niet iets van een soort consensus gegroeid, een soort gezamenlijke missie voor een kabinet. Maar men heeft vooral ruzie met elkaar gemaakt en elkaar via appjes gezegd, nou, ik wil niet meer met je praten. Ja, ik heb stiekem overigens de pers al ingelicht.
Dit gaf Ronald Plasterk zelfs toe in het gesprek met Rutger Kastricum. Want die verwees naar die Telegraaf-column dat het echt heel makkelijk was om in deze omstandigheden met deze verkiezingsuitslag een rechtskabinet te vormen. Plasterk zei...
Ja, dat was een opvatting. Dat is waar, wat ik vond dat zou moeten gebeuren.
Ja, dus niet alle columns kloppen altijd, zeg maar.
Ik heb niet iedereen in de hand, hè. Ik wou het wel, maar dat is niet zo.
Ja,
Ronald Plasterk zal als academicus weten... als ik nu zeg, quod erat demonstrandum, Ronald. Dus Kim Putters begint als verkenner... met dank aan met name dus de PVV, moet je hier zeggen... want die had hier de leiding moeten hebben... Met een Mushawara, zoals dat heet in het oude Indië. Een vage situatie waarin hij maar moet zien wie hij nog om de tafel krijgt. Waarbij het onderlinge wantrouwen tussen die vier partijen... en daarmee ook, dat merkt in het Kamerdebat, ook bij anderen... vooral is versterkt in plaats van in die drie maanden... tot iets van een soort gezamenlijke missie en gedachte van... hoe gaan we het landsbelang dingen doen?
Even samenvattend, PG. Geert Wilders heeft... tot nu toe dus niet laten zien dat hij een kabinetsformatie aan kan... als leider van de grootste partij die steeds de voorzet mag geven. Terwijl die kabinetsformatie loopt, draait de Tweede Kamer natuurlijk ook. Daar zijn allerlei debatten, er worden ook nog begrotingen behandeld, moties ingediend. En daar is het steeds heel interessant om te zien hoe die nieuwe fracties... ook nieuwe partijen, BBB is relatief nieuw, een nieuw sociaal contract is helemaal nieuw. De verhouding tussen partijen is anders, want sommigen zitten aan tafel bij de informateur. Anderen zijn al een soort van oppositiepositie aan het innemen.
Sommigen likken wonden, maar doen mee aan de onderhandelingen. Anderen zeggen, we hebben toch gewonnen, maar we spelen geen rol in de onderhandelingen. Dus dat maakt dat elk van die fracties een heel eigen spel en rol ook weer in die nieuwe Kamer speelt.
En als we dan naar de PVV kijken, die had natuurlijk een hele duidelijke gescripte rol al die jaren. Dat kon je van tevoren opschrijven, je hoeft eigenlijk niet eens naar het debat te gaan. Dat is nu wel anders, want er zijn natuurlijk 37 leden waarvan meer dan de helft nieuw is. En die hebben allemaal hun portefeuille en die zeggen nu toch soms andere dingen dan de PVV een jaar of wat geleden zei.
Dat, maar er is nog iets. Het is heel duidelijk dat het overgrote deel van de nieuwe mensen... volstrekt niet getraind is. De meest pijnlijke, basale fouten maakt... als het gaat om het optreden als volksvertegenwoordiger. Zowel in technische zin als, mag ik ook zeggen, in politieke zin. Kijk, mensen die overduidelijk door medewerkers geschreven blaadjes voorlezen... en zo'n speechje voor het eerst duidelijk zien... en dus gewoon staan te hakkelen en denken, ja, dat is gewoon te pijnlijk.
Ja, dat was
een zekere professionaliteit.
Het lid Yuri Pol,
dat is nog weer een andere insteek.
Die de defensiebegroting deed, die werd een aantal dagen daarna gecorrigeerd door Raymond de Roon, die de buitenlandse zakenbegroting deed.
De militaire steun aan Oekraïne heeft volgens dit kabinet zelf een langdurig negatief effect op de inzetbaarheid van onze krijgsmacht. Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische Federatie er onvolwassen een aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen.
Ik herhaal dat die woordvoerder, toen hij daarop werd aangesproken, op dat punt waar u ook over begon, door de minister van Defensie, toen heeft hij gezegd, nee, het gaat erom dat we zaken hebben, gedragingen die Rusland interpreteert als escalatie. Dus het is niet de bedoeling geweest van hem. Dat heeft hij misschien wat ongelukkig uitgedrukt in eerste instantie, maar hij heeft zelf al gecorrigeerd. Ik bedoel niet een provocatie, ik bedoel gedragingen van Nederland die door de Russen als een escalatie en dus als een provocatie kunnen worden opgevat.
En die drone zit al heel lang in de Kamer, ook een oudere heer. Maar het meest opvallende was dat dus die Yuri Pol, die stond dan niet te hakkelen, zal ik maar zeggen, zoals andere woordvoerders. Of gewoon echt niet duidelijk niet wisten wat ze aan het voorlezen waren. Ja, over schutterijen en zo. Maar de Yuri Pol, die stond daar, een, mag ik het zeggen, een John Loveland Forum voor Democratie verhaal te houden.
Ja, sterker dat werd nog, ook in de wandelgangen grappenderwijs gezegd. Heeft Thierry Baudet bij de screening van kandidaten deze kandidaat over het hoofd gezien? Want die had perfect in FVD gepast.
Sterker nog, in het Forum Insight TV-programmaatje heeft Baudet zichzelf op de borst geklopt. Hij is van ons, hij is bij ons getraind, hij komt van ons. En ja, het was dus eigenlijk een beetje jammer dat hij electoraal heel wat meer kansen had bij Geert dan bij het sneuwe clubje dat is overgebleven van Baudet. Maar het geeft dus aan dat er in die fractie van de PVV mensen op geen enkele manier zijn geprepareerd voor het belangrijke werk van, als Kamerlid. Dan wel dat er mensen zitten die gewoon maar voor het vaderland wat wegroepen. En één ding weten we. Ook van voormalige PVV-Kamerleden. Dit was ondenkbaar in de vorige 20 jaar. Elke vrijdag moest elk Kamerlid een soort werklijstje indienen bij Wilders. Van dit ga ik de komende week doen. Ik ga in die debatten doen. En dan kregen ze gewoon orders. Nou, het is duidelijk dat dat dus op dit moment binnen de PVV is, zeg maar, die methodiek en ook die discipline, die lijkt weg.
En er is blijkbaar ook geen peer pressure die je wel in andere fracties ziet van ervaren leden richting nieuwe leden. Dan zou je bij de PVV verwachten dat zo'n Raymond de Roon van tevoren alles goed doorspreekt met zo'n nieuweling, zo'n Juri Pol. En dat ze dan allebei ook niet voor verrassingen komen te staan over elkaars teksten.
Nou, je kon het dus zien bij het debat onderwijs, cultuur en wetenschappen. Dat de zeer ervaren en vanuit het onderwijs, vanuit het werkveld ook ervaren Harm Beertema, dat die dus gewoon weg is. Want ja, daar was dus die mevrouw die voor cultuur sprak. En dat was ja, gewoon een drama. Niet alleen was het duidelijk dat ze de tekst nog nooit had gezien en daardoor voortdurend zich versprak. Maar ze kwam ook met voorstellen. En toen ze een hele inhoudelijke vraag kreeg van wat is het probleem dat u hier wilt oplossen, toen zei ze dat ze daar, als het ware buiten de vergadering, misschien nog wel met de heer Paternotte over wilde praten.
Overwegende dat de Limburgse, maar ook de Brabantse schutterijen een belangrijk onderdeel zijn van onze tradities en cultuur, verzoekt de regering er alles aan te doen om dat deze culturele uitingen uitgevoerd kunnen blijven worden en gaat over tot de orde van de dag.
U krijgt nog een vraag van de heer Paternotte over deze motie. De heer Paternotte.
Dus misschien kan mevrouw Van der Velden nog even toelichten wat er precies nu de stand van zaken is met de schutterijen in Limburg en wat zij van de Rijksoverheid dan verwacht daarbij.
Mevrouw Van der Velden.
Daar kom ik graag op een later moment nog even bij u persoonlijk op terug.
De heer Paternotte.
Nou, voorzitter, ik stel de vraag omdat hier een motie natuurlijk wordt ingediend bij een begrotingsbehandeling. En dit het moment is denk ik voor iedereen in de zaal, maar ook Nederland, om te horen wat er dan precies aan de hand is bij de schutterijen in Limburg en wat de PVV wil dat de Rijksoverheid daarvoor doet.
Mevrouw Van der Velde.
Nou ja, wij zien natuurlijk graag dat een stukje cultuur wat nu verloren dreigt te gaan, omdat daar toch een tekort is, toch behouden blijft. Omdat dit voor de Limburgse en voor Limburg en Brabant hele belangrijke culturele delen zijn, dat het toch behouden blijft. Dus wij zien graag dat de overheid zich daarvoor inzet.
Afrondend, de heer Paternotte.
Dus voorzitter, de motie vraagt eigenlijk aan de overheid om zich in te zetten voor de schutterijen. Maar misschien nog de vraag, wat gaat er nu precies mis bij de schutterijen?
Mevrouw Van der Velden.
Die hebben niet voldoende fonds om zich verder door te ontwikkelen. Om dit schuttersfeest dus verder uit te voeren.
Ja.
Jij noemt nu die naam Beertema. Ik zag hem ergens langskomen op een van de websites of in een van de YouTube-filmpjes. En er was hij een vurig pleidooi aan het houden voor Geert Wilders als minister-president. En dat was dus nadat de formatie was vastgelopen. Dus ik heb het idee dat hij zeer veel spijt heeft van zijn vertrek uit de PVV-fractie. Waar hij het argument voor had. Ik sta op ongeveer nummer 17 van die lijst. En waarom kom ik niet hoger? Straks zit ik niet eens in de Kamer. Ja, dan stap ik zelf wel op.
En werd toen enthousiast aanhanger van Caroline van der Plas. Maar blijkbaar is die liefde ook alweer voorbij. Cannibalisme, separatisme, sociaal-darwinisme, Jaap. Maar er is nog iets wat heel opmerkelijk is. De PVV merkt nu, ja, als je de grootste bent en je moet dus politiek de leiding nemen, ook van een te vormen coalitie, dan doe je dat dus niet alleen bij Ronald Plasterk, maar dan moet je ook in de Kamerdebatten natuurlijk niet iedereen maar aan laten rommelen. En dat leidt ertoe dat de PVV dus in de situatie komt dat ze allemaal dingen waar ze enorm voor gepleit hebben, ook in de campagne, bijvoorbeeld, jij wees op het eigen risico. Hè, waar Wilders Timmermans helemaal de huid vervol schold. Omdat hij een nuance aanbracht in hoe doe je zoiets. Maar daar gaan we niet over nuances praten.
En dat wordt zelfs door deskundigen van debattechnieken gezien als een keerpunt in de verkiezingscampagne. Dat Wilders hier echt Timmermans de baas was. Terwijl Wilders eigenlijk een flut argument had. En Timmermans eigenlijk zei, zoals het altijd gaat als je bestuurt, ja, je moet prioriteiten afwegen. Je wilt het zo snel mogelijk doen, maar je moet wel even kijken of het kan.
En zullen we even kijken van wat de kostenfactor daarbij is. Ook voor op het meerjarenperspectief. Allemaal hele verstandige dingen. Maar dat werd weggeveegd. Als natuurlijk een elite die het volk niet wil horen.
U wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar, zo erg.
Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren.
De komende 4 jaar is te laat. We zijn te laat.
Dat moet stap voor stap gaan, mevrouw. Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen.
Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die kan 385 euro niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Mevrouw moet nu het geld hebben.
Nou, en nu? Ja, Wilders en de PVV zijn nu zelf de elite. Want zij moeten die Kamer, als het ware, en die komende coalitie natuurlijk leiding geven. En daarin ook die komende coalitie het vertrouwen geven. Dus met name VVD en NSC. Dat ze dat ook kunnen. Nou ja, je hebt het gezien. Dat eigen risico. Ja, nee. Voorlopig doen we niks. Ja, dat was natuurlijk feest voor partijen als de SP, de ChristenUnie, allemaal met een warm sociaal hart. Die natuurlijk zeiden van, wat krijgen we nou? Nog zotter werd het rondom de problematiek van de jeugdzorg. Daar had het kabinet met de Kamer heftige debatten over gevoerd. Over de financiën. En de Kamer had in meerderheid het kabinet overtuigd van de route die we zijn ingeslagen is geen goede. Dus het demissionaire kabinet heeft gezegd dat zullen we repareren. Dus de staatssecretaris die daarover ging, die kwam met een nieuw voorstel, wat hij dus met minister Kaag van Financiën had uitonderhandeld. En de rest van het kabinet zei, doe dat. 500 miljoen extra voor de jeugdzorg. En wat zei dus de PVV? Nou nee, dat gaan we niet doen. Dus die heeft dat geblokkeerd met VVD, NSC en BBB. Terwijl dat natuurlijk een typisch voorbeeld was wat de PVV zelf het kabinet voor had uitgevoeterd. Dus dat werd heel, heel pijnlijk voor die PVV-woordvoerders. En je ziet dus dat die fractie, de cohesie waar de PVV dus zo bekend om was, zoals jij ook aangaf, die is weg. Want 37 is, en ik kom terug op het eerdere punt, voor de span of control van het enige lid en de leider die een groot deel van die mensen überhaupt niet kent, gewoon te veel.
Hoe verklaar jij dan bij al deze minpunten die jij waarneemt bij de PVV, dat van de 4 partijen die bij Plasterk aan tafel zaten, de PVV de enige partij is die niet fors in de peilingen terugloopt? Sterker nog, de PVV wint er redelijk wat zetels nog bij.
Jaap, dat heeft wat mij betreft, mijn analyse graag voor een betere, zoals je weet, 2 oorzaken. Ten eerste, de meest eenvoudige in de politiek. Everybody loves a winner. De partij die wint bij de verkiezingen gaat roepen, en nu gaan we het doen. Wij gaan aanpakken. En dan gaat een andere wind in het land waaien. En die Rutte die gaat weg. Of die Den Uyl gaat weg. Of die Kok gaat weg. Of die Lubbers gaat weg. Dat maakt allemaal niet uit. Zo'n partij doet het altijd goed.
Ja.
Mensen houden van winnaars. Mensen zijn voor Ajax als het de cup wint. En als Ajax de cup niet wint, dan worden ze uitgefloten.
Stel dat de PVV buiten de kabinetsformatie en dus ook buiten een coalitie komt uiteindelijk, dan gaan we dus waarschijnlijk in deze redenering na een aantal maanden zien dat de PVV weer terug gaat zakken in de peilingen.
Dat zou heel goed kunnen. Er is een tweede punt waarom dat volgens mij is. En dat is dat het thema waarmee de PVV naar het midden is gezogen door de VVD, het migratiethema en het thema van de islam, door de politieke ontwikkelingen, en ik wijs er nog maar een keer op, ik heb het al eerder gezegd, Hamas was de campagneleider van de PVV. En dat is natuurlijk niet op 23 november gestopt. Dus het heeft een soort legitimatie voor kiezersgroep gegeven, die overwinning van zijn winnaar en hun thema's, kijk maar. Dus dan, dat vindt elkaar. En je ziet dus ook dat de PVV wint van de VVD, van BBB, van NSC, maar niet van D66, niet van het CDA, niet van GroenLinks Partij van de Arbeid.
PG, de formatie duurt nog wel even. Tegelijkertijd horen we uit Transatlantisch Bondgenootschap, de NAVO, dat de benoeming van een opvolger voor Jens Stoltenberg als secretaris-generaal wel eens sneller zou kunnen komen dan men een tijdje geleden nog dacht.
Nou Jaap, ik heb daar een heel eenvoudig, bijna logistiek argument voor gehoord. Op 4 april viert de verdragsorganisatie, de NAVO, het feit dat 75 jaar geleden president Harry Truman tekende voor deze alliantie. Een groot moment in de naoorlogse politieke en geopolitieke geschiedenis. En het is natuurlijk toch een beetje raar dat je Stoltenberg nu meerdere keren hebt gezegd, zou je toch een jaar willen doen, want we kunnen niet zo gauw een nieuwe vinden en je bent zo ervaren. En je zegt nu, nee Jens, je mag nu gaan. Je krijgt vast een enorme onderscheiding en dat heeft die man ook verdiend en zo. En dat je dan zegt, ja, we hebben nog geen nieuwe op het jubileumfeest. Je gaat een bruiloft vieren, maar helaas, de bruidegom zit nog vast in het verkeer.
Officieel is pas in oktober de nieuwe aanzet, maar er spelen nog meer logistieke dingen, PG. De Europese verkiezingen komen eraan en daarna worden er natuurlijk een heleboel stoelen in Europa van nieuwe mensen voorzien.
En de secretaris-generaal is altijd een Europeaan uit het bondgenootschap.
Ja, het is dus handig dat je dat alvast geregeld hebt voordat je aan al die Europese functies toekomt. En de verkiezingscampagne in de Verenigde Staten gaat natuurlijk steeds meer los. En dan is het ook fijn als je dit alvast geregeld hebt.
Want het is politiek ook niet zo vanzelfsprekend, zal ik maar zeggen, in de Verenigde Staten. Als de president, ik noem maar eens wat, midden in de campagne, die begint echt vol na Labor Day. En dan heb je de conventies ook gehad, dat hij dan ineens zegt, oh ja, ik ga nu nog met al mijn vrienden van de coalitie, van de NAVO, nog even vergaderen en nadenken wie dat zou worden.
Ja, wanneer is het Labor Day?
Dat is altijd in september.
Met andere woorden, PG, jij onderbrak mij. Het zou best eens kunnen zijn dat over anderhalve maand de naam die het meest genoemd wordt, die ook de meeste steun lijkt te hebben, Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO wordt en dan ook onmiddellijk moet vertrekken uit Den Haag, omdat er dan belangen door elkaar gaan lopen.
Als er een voordracht komt van de ministers van Buitenlandse Zaken van het bondgenootschap, want dat is de formele lijn aan de NAVO-raad, van regeringsleiders, dan kan de heer Rutte, stel hij zou die voordracht aanvaarden, niet tegen de koning zeggen, nou, in die tussentijd ben ik dubbel demissionair. Namelijk, ik ben eigenlijk al met die nieuwe baan natuurlijk bezig, maar ik doe dat regeren er nog wel even bij. Dat kan niet, ook gelet op de oorlogssituatie waar we in Europa in verkeren.
Ja, en het is natuurlijk ook een onmogelijke situatie om als kandidaat NAVO-SG Nederland alvast op te roepen om 2% of misschien zelfs meer aan defensie te gaan uitgeven. En dan vervolgens de dag erna als demissionair premier te zeggen, ja, om die en die reden zitten we nog niet aan die 2%, maar we doen ons best. Dat is toch een beetje vreemd.
Ik heb grote verwachtingen, ook altijd gehad, van het vermogen van Mark Rutte tot oneindige schizofrenie, als dat politiek noodzakelijk is. Maar dit gaat wat ver, ja.
Nou, als een premier wegvalt, dan
komt er een nieuwe.
Komt er altijd een vicepremier die het even overneemt. Maar het liefst levert de partij die de premier al had geleverd dan ook wel heel snel een nieuwe premier. In de wandelgangen hoor je dan maar één naam en dat is Dilan Yasilgöz. Dat is toevallig ook de fractieleider in de Tweede Kamer die aan het onderhandelen is in de kabinetsformatie.
Dus dat wordt ingewikkeld. Want als mevrouw Yasilgöz dus als minister van Justitie doorschuift naar het torentje, dan moet de VVD dus drie dingen regelen. Een nieuwe minister van Justitie. En laten we eerlijk zijn, dat is een post waar de VVD in de kabinet Rutte nou niet bepaald heeft uitgeblonken in heel goed HRM. Twee, men moet een nieuwe fractievoorzitter kiezen. Komt dan Sophie Hermans terug? En drie, men moet dan dus ook daarmee een nieuwe onderhandelaar voor die formatie kiezen.
Ja, want dat is bijna niet te combineren, hè? Premierschap, zeker als je het voor het eerst doet.
Kan niet. Gewoon staatsrechtelijk is dat hoogst merkwaardig.
Ja, het mag wel tegenwoordig. Je mag het Kamerlidmaatschap en het ministerschap combineren. Jij noemde nog een ander ding. Het ministerie van Justitie moet van een nieuwe minister worden voorzien. Dat is normaal te doen gebruikelijk. Hoeft niet per se. Ik geef je een voorbeeld. PG, in het kabinet van 8-3 was minister-president Dries van 8 ook minister van Buitenlandse Zaken.
Jaap, even een klein zijpaadje. Ik ben voor mijn boek De Rogge staat er dun bij achtergekomen waarom dat was. Er was namelijk in die zomer gepland een staatsbezoek van koningin Beatrix aan Brazilië. Maar op hetzelfde moment was Nederland bezig met Brazilië, de Verenigde Staten en Nederland de voorbereiding van de militaire interventie en coup in Suriname tegen Boutersen.
En dan kon je niet een nieuwkomer even mee belasten.
Exact. Dus de premier heeft ook om te verhinderen dat dit volledig mis zou gaan, en ook om dat staatsbezoek te beredderen, heeft Van Acht het zelf gedaan.
En dat wisten we toen op dat moment niet als toekijkers en journalisten.
En dat is pas naar buiten gekomen door de memoires van George P. Schultz, de minister van Buitenlandse Zaken van Ronald Reagan. Want die was een van de, zeg maar, regisseurs van dit proces.
PG, als Dylan Jessilgus tussentijds toch nog eventjes minister-president wordt,
schrijft zij geschiedenis.
En dan kan dat iets betekenen voor de verhoudingen tussen de potentiële regeringspartners.
Ja, want we hadden het over de PVV, Jaap. De PVV zal dus dan een premier moeten begroeten met een dubbel paspoort. De PVV zal dan met een nieuwe VVD-leiding in de Kamer moeten gaan wirtschaften en onderhandelen. Dan is het toch weer anders.
Ja, en Sophie Hermans, die dan waarschijnlijk de fractievoorzitter is, die staat er niet best op bij de gemiddelde PVV'er. Zij vonden het heel fijn dat Dylan Jessilgus het overnam en ook meteen de deur naar de PVV openzette in de verkiezingscampagne.
Mevrouw Hermans en de heer Wilders hebben een geschiedenis. En dan zeg ik het netjes.
Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven.
Mevrouw Hermans.
Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt.
Ja. Meneer Wilders, zullen we het gewoon zullen we het debat gewoon voeren op de inhoud?
Nou, voorzitter, ik ga voor mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerd gezegd. Ik mag een vraag stellen. Kunnen het ervan vinden of niet? Ja. Voorzitter, ik zou dit graag nader willen toelichten. Kijk, ik vind u nog steeds...
Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop reageren. Ze is zover dat ze wil op reageren. Gaat uw gang.
Ik wil hier heel graag op reageren. Ja. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon.
Maar nog iets. Het is helemaal niet ondenkbaar en voor de PVV helemaal niet een fijn perspectief dat Dylan Jessilgus als premier letterlijk en figuurlijk een nieuw gezicht en ze schrijft geschiedenis. De eerste vrouw en na Thorbecke de tweede allochtoon. En wie zegt niet dat Jessilgus als premier de Nederlanders gaat bevallen? Dan maar zegt dat is toch mooi. Daar zijn we ook best een beetje trots op. En dat is electoraal natuurlijk voor de PVV helemaal niet leuk. Wilders moet er dus rekening mee houden dat ze na Kim Putters en na het uitzwaaien van Mark Rutte naar Brussel, hij in een compleet nieuwe situatie terechtkomt met die onderhandelingen, die dan dus al 4 maanden gaande zijn waar niets uit is gekomen. En er komt ook een moment dat iedereen gaat zeggen, ja, dat ligt aan, toch ook aan Wilders. En dan zit daar dus een nieuwe, frisse, de geschiedenis schrijvende premier van de VVD en de twee andere partijen met wie die gesprekken gevoerd werden, die zie je electoraal en politiek verdampen. BBB, daar gaat het gewoon niet goed mee, want inhoudelijk heeft die zich volledig aan de PVV overgeleverd. En NSC, ja, die is al de helft van zijn aanhang kwijt in de peilingen en worstelt met zichzelf.
En daar geef je meteen een reden, PG, dat alle partijen in de Tweede Kamer, maar zeker ook die drie die nu met Wilders hebben zitten onderhandelen, er belang bij hebben dat de PVV een kopje kleiner wordt. En dat kun je het snelst realiseren als de kiezers van de PVV het idee krijgen van, ja, ligt het misschien ook een beetje aan Geert Wilders zelf dat het allemaal niet opschiet.
Jaap, hoor goed wat jij zei. Jij zegt, VVD, NSC en BBB hebben om hen moverende redenen er belang bij dat de PVV mislukt. Dat is een hele interessante basis voor het vervolg van deze kabinetsformatie, Jaap.
Ik heb nog een dingetje, PG. In de plastekfase van de formatie was er natuurlijk al vrevel onderling over het gebruik van Twitter en andere sociale media.
Het is niet minder geworden, geloof ik.
Nee, want dat gaat eigenlijk tot op de dag van vandaag door. Mark Rutte, er wordt wel eens gezegd in de wandelgangen, ja, dat is misschien ook een beetje omdat die kandidaat SG-NAVO is. Die is met een internationale diplomatie bezig. Vooral ook rondom het Midden-Oosten. Hij gaat op bezoek meermaals bij Benjamin Netanyahu, de premier van Israël. En tegelijkertijd twittert Geert Wilders dat hij telefonisch heeft gesproken met buitenlandse zaken minister van Israël, meneer Katz, om heel andere beloften aan Israël te doen dan Mark Rutte kan doen. Ja, dat zal toch ook niet in de VVD met gejuich ontvangen worden.
Dit deed Wilders overigens 24 uur, 48 uur nadat Mark Rutte had gezegd, in het kader ook van het Europees en NAVO-overleg voor de ondersteuning van de regering van president Zelensky.
Het is mijn absolute overtuiging dat een nieuw kabinet in Nederland niet te vormen is als de steun voor Oekraïne niet doorgaat op de schaal waarop die nu plaatsvindt. En volgens mij realiseert Geert Wilders zich dat donders goed. Legt hij zich daar ook bij neer? Want hij heeft hier de verkeerde opvatting en de andere partijen hebben de goede opvatting in ons belang, namelijk onze waarden, onze veiligheid, maar ook de veiligheid van het hele bondgenootschap en van Amerika. Moet Rusland deze strijd verliezen? En kunnen wij hier niet toegeven aan Geert Wilders?
Waarmee hij dus in feite zei, een kabinet met de PVV gaat er niet komen. Want dat is wat hij zei.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
PG, we gaan naar de tweede partij van het land. Dat is GroenLinks, Partij van de Arbeid.
Die heeft best een lastige positie. Want ze wonnen.
Ja, 25 zetels. Iets meer in totaal dan beide fracties los van elkaar hadden.
Ze wonnen ook duidelijk ten opzichte van de tegenvallende uitslag bij de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Dus het samengaan begon duidelijk te werken. Het begon kiezers aan te spreken. Maar het was te weinig. Dat zeggen ze natuurlijk onderling allemaal tegen elkaar.
Ja, en helemaal als je de linkse / progressieve partijen bij elkaar optelt in het recente verleden en nu, het totaal is veel lager.
Wat mij opvalt is dat men erin is geslaagd, dat heeft men duidelijk onderling afgesproken, wij gaan niet gefrustreerd zitten doen. De fout destijds van Den Uyl, hè, tegenover Van Agt, ook de persoon van Van Agt, en ook wel een beetje van de Partij van de Arbeid tegenover Balkenende. Hè, na de dramatische klappen die natuurlijk Ad Melkert kreeg en het feit dat Wouter Bos wel enorm won, maar ook niet doorbrak. In die beide fasen was natuurlijk sprake van zuurheid, gefrustreerdheid, ook denigrerend doen tegenover bijvoorbeeld zowel Van Agt als Balkenende. Het is heel helder. Men heeft een zeer professionele houding in dat opzicht. We gaan geen frustratie tonen. We gaan vanuit de inhoud, vanuit onze ideeën, daar gaan we voor strijden. Men heeft dus ook in de Kamer op een hele serie punten daardoor overwinningen binnengehaald, doordat men dat rechtse blok wist te splijten.
En het interessante is, je ziet eigenlijk elk Kamerlid van GroenLinks, Partij van de Arbeid, die houding innemen. Er is niemand die zich laat verleiden tot rancune.
Hier is, denk ik, op de nieuwe mensen nadrukkelijk ingepraat van dit is de attitude en dat doen we allemaal. He, dus de enige die als het ware een frustratiemomentje zou mogen tonen, is Frans Timmermans. Want dan doet hij het namelijk namens de club. Dan is het niet de persoon Frans Timmermans. Dat bewijst dus dat, hoewel men twee clubs had met een eigen achtergrond, eigen cultuur, dat men eigenlijk vanaf dag één een opmerkelijk coherent geheel laat zien. Het is niet dat je zegt van, nou ja, binnen de fractie van GroenLinks en Partij van de Arbeid heb je bijvoorbeeld een typische klassieke PvdA-bestuurdersvleugel en een groene klimaatfanatieke jongerenvleugel. Het is een heel opvallend coherent geheel.
En Frans Timmermans wordt ook terzijde gestaan door Jesse Klaver in de Kamer. Je ziet Jesse Klaver niet per ongeluk naar de interruptiemicrofoon lopen waar Timmermans het nu moet doen. Nee, dat gaat ook gesmeerd, lijkt het.
Het lijkt wat anders een beetje op de geschiedenis van het CDA, Jaap. Toen het CDA voor het eerst één fractie vormde van die drie partijen, toen viel dat ook op. in de geschiedenis heb je later dan die bloedgroep. We hebben met Dries van Achten, heb jij het nog prachtiger over gehad in onze vorige editie in 2008. Dat hij daar kleurrijk over vertelde. Maar het meest opvallende was dat toen het CDA begon met de verkiezingen van 77, die fractie dat liep langs een snoertje.
Is dat waar? Want die fractie die had toen ook de dissidenten. En die waren toch voor een deel ook te herleiden naar de bloedgroepen.
Het interessante was dat een van hen de fractieleider was. Willem Aantjes. En die was ook, doordat hij een zeer ervaren, ook bijna logistiek, formalistisch handelende fractieleider, in staat die club heel knap bij elkaar te houden. Het dissidentisme, het loyalisme, werd politiek een probleem toen Aantjes weg was door dat tragedie die wij een keer hebben behandeld, bij zijn 100ste verjaardag. En Ruud Lubbers als fractieleider toch een andere positie had en bijvoorbeeld ook niet zelf een van die loyalisten was. Dus eigenlijk, Frans Timmermans lijkt een beetje de Willem Aantjes van links. Want hij slaagt er blijkbaar op een hele behendige en gezaghebbende manier in die club bij elkaar te houden, waarbij toch niet iedereen dat had verwacht.
Nou, laten we hopen dat Lou de Jong geen onthullingen over het oorlogsverleden van Frans Timmermans naar boven brengt de komende
weken. Ja, wat een flauwe opmerking is dat nou toch van je. We zien bij die fractie nog iets, Jaap. Allerlei beleidsdaden van het kabinet Rutte 4. Ook behandeld nog bij de algemene beschouwingen, waarbij de Kamer allerlei dingen ging verschuiven. Tot niet vreugde van minister van Financiën, mevrouw Kaag. Wat is nou opvallend? Al die dingen worden aan meerderheden geholpen, ook in de Eerste Kamer, door enthousiaste steun van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Die is ineens een soort buitenlid geworden van de coalitie van Rutte.
Sterker nog, als je kijkt naar Defensie, dan geeft GroenLinks Partij van de Arbeid zelfs aanmoedigingen om snel nog veel meer te gaan doen op defensieterrein en daar ook meer geld aan uit te geven.
Maar ook die spreidingswet van Erik van den Burg, die haalde het in de Eerste Kamer doordat zijn eigen partij hem steunde. En dat werd als iets als groot nieuws gebracht. Ja, dan moet ik lachen. Nee, het zou toch te gek zijn geweest als de liberalen, een van de hoogst geplaatste liberalen op de lijst voor de Kamerverkiezingen, door de play zouden spoelen. Het interessante was dat de linkse partijen hem ook steunden.
Ik moet even denken, PG, aan de periode in 2012... toen het misging in de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV en de zogeheten constructieve partijen in de Tweede Kamer waren, die bijvoorbeeld ervoor zorgden dat de begroting toch aan een meerderheid kon worden geholpen. Dat waren overigens partijen waar de Partij van de Arbeid toen niet bij zat.
Maar wel GroenLinks.
En je zou kunnen zeggen misschien dat Partij van de Arbeid deel van GroenLinks PvdA van die episode geleerd heeft.
Sterker nog, Jaap, in die periode voordat die gedoogcoalitie uit elkaar spatte, had Rutte met Verhagen al in feite een coalitie met Job Cohen, Pechtold, GroenLinks en zelfs ook de ChristenUnie en dergelijke op het punt van de internationale problematiek. Want de PVV zei gewoon, wij doen niet mee met Griekenland en met die eurocrisis, want dat is Europa, dat is Brussel, dat is allemaal niks. Dus VVD en CDA, Rutte en Verhagen, steunden als het ging om de aanpak van de eurocrisis en de Griekse crisis op de steun, toen ook al van de Partij van de Arbeid en GroenLinks en D66. In dat opzicht is dus wat er nu gebeurt op een net iets andere manier toch ook weer vergelijkbaar. Namelijk dat je op cruciale thema's, het ging hier bij asiel en de spreidingswet, dus om het aanpakken en het opvangen van de migratie, dat er sprake was van een coalitie van Rutte met middenlinks.
Met andere woorden, PG, als het nu misloopt tussen VVD en PVV, BBB en NSC, dan doet Frans Timmermans met zijn fractie heel erg zijn best om in ieder geval niet het argument aan de VVD te geven, met die lui valt niet te werken.
En hoe vaker de VVD dat roept, hoe moeilijker dat voor de VVD wordt. Want ik zal maar zeggen, de voorraad van dit soort samenwerking en pragmatisch oplossingen geven. En bijvoorbeeld dus ook bewindslieden van de VVD, zoals Erik van den Burg, zoals Christian van der Wal, helpen hun beleid te realiseren. Hoe belachelijker natuurlijk het wordt om te roepen, je kunt met die mensen niet werken, maar wel met Dion Graus en wel met Juri Pohl. Dat gelooft op een bepaald moment niemand meer. En dit is Frans Timmermans op zijn meest machiavellistisch.
PG, voordat Frans Timmermans terugkeerde naar Nederland, vroegen sommigen zich af, ja, kan die nog wel aarden op het Binnenhof? Dat is inmiddels toch wel 10 jaar geleden voor hem.
Is hij niet te groot geworden voor Nederland en voor dat kneuterige Binnenhof?
Dat valt dus wel mee, PG.
Nou ja, we hebben hem nu in een aantal grote debatten gezien. Wat mij het meest opviel, en jou ook weet ik nog van dat eerste grote debat, dat toen gretige jonge lieden, Dassen, Jetten, Bontenbal, die stonden meteen bij de interruptiemicrofoon, gingen tegen Wilders. He, Wilders moest voor het eerst merken dat hij als eerste spreker niet zelf mocht gaan staan schelden tegen schande en een motie van afkeuring indienen, maar hij nu zelf, ja, de grootste, he, ineens onder vuur lag. En Timmermans, die glimlachte, stond soms even naast zijn bankje, ging dan weer zitten. En op een bepaald moment zeiden wij tegen elkaar, komt hij nog? En we weten nu, na een aantal van dit soort debatten, ja hoor, hij komt, maar hij wacht af. En dat is heel knap, want afwachten is ook een kunst.
Er komt binnenkort nog een testmoment voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat zijn de Europese verkiezingen. Dat zal de derde keer zijn na de Eerste Kamer en de Tweede Kamer dat ze met een gezamenlijke lijst meedoen. Maar daarna komt het denk ik toch wel een lastig momentje. Want dan gaan die gekozenen van die twee partijen op die ene lijst, die gaan zitting nemen in twee verschillende fracties. De Sociaaldemocraten en de Groenen. Ik weet niet of dat uiteindelijk zo'n goed beeld zal zijn.
Ik denk dat ze bij deze twee partijen met één lijst stiekem denken en hopen dat de kiezer dit soort finesses, hoe het in Brussel gaat.
PG, de derde partij in het rijtje is de VVD. We hebben het al vrij uitgebreid over Dylan Jesselgus en haar mogelijke rol als premier gehad.
Ja, ik wil toch even noteren. Na 3 maanden, Dylan leeft nog. Ik bedoel, na zo'n nederlaag, waarbij iedereen, ook binnen de VVD, gewoon zegt, ja, die deur is opengezet voor de PVV. En ja, die strategie, die is nou niet bepaald intelligent gebleken en is door de kiezer ook onmiddellijk doorzien. Met name de meer volkse, rechtse kiezers, die vertrouwen hadden toch altijd weer uiteindelijk in Mark Rutte en dan dus naar de VVD gingen. En woep, weg waren ze. Je zou ook kunnen zeggen, nou Dylan, je wordt bedankt. Er zijn partijleiders en lijsttrekkers om minder de volgende dag gedumpt. Niet alleen leeft Dylan dus nog in haar rol als aanvoerder van de VVD. En zegt dan, ja, maar we gaan alleen gedogen. Om vervolgens wel heel uitgebreid inhoudelijk mee te discussiëren. Wat op zichzelf ook al een prestatie is, dat niemand daar iets van zei. En nou ja, nou straks wordt ze misschien nog minister-president ook. Dat neemt niemand haar dan meer af en ook niemand neemt dat de VVD meer af.
Maar tegelijkertijd zitten ze dus in die formatie, wel in het web wat ze zelf gesponnen hebben, met name hun relatie tot Geert Wilders, die is nu dominant in het beeld.
Ja, kijk, ze hebben een zwakke hand om te spelen, zal ik maar zeggen, in het pokeren. Dan moet je er dus maar het beste van maken. Wat moet je dan dus doen? Dan moet je gaan gokken. En moet je enorme zwenkingen gaan maken die niemand begrijpt. Nou, dat is wat de VVD tot nu toe heeft gedaan. Ja. En ik moet zeggen, tot nu toe, anders dan misschien veel andere waarnemers, hebben ze het niet dom gedaan. Want Plasterk was het idee van Wilders. Nou, die is mislukt, om geen ander woord te gebruiken. Wie kreeg de schuld? Pieter Omtzigt. Nou, dat is toch van Dylan. Die zal denken, mooi zo, hij, niet ik. En nog een ding. We hebben dus nu de derde PVV-informateur-verkenner op rij. Die ook nog steeds eigenlijk niet weet wat hij moet doen. Ook daarvan zal Dylan zeggen, ja, wij hebben bij de verkiezingen zwaar verloren. Ons past bescheidenheid. U moet kijken naar Geert. Die is de man die dit allemaal zo verknoeit.
Ja,
dus wat dat betreft doet ze het niet slecht.
Je zou stilletjes kunnen denken, pas als het echt serieus gaat worden, als echt de koers richting een coalitie duidelijk wordt voor iedereen, dan kunnen we een VVD'er à la Henk Kamp inzetten in de kabinetsformatie.
Ja, maar dan gaat de VVD. De VVD gaat hele hoge prijzen vragen. Want als er toch een soort van rechtsverbond komt, en, nou ja, iets met NSC toch of whatever, ja, dan is de VVD natuurlijk de enige partij die kan zeggen, wij zijn regierungsfähig. Wij kunnen dat. We hebben gewoon de ervaring, we hebben de mensen, we hebben ook de netwerken, we hebben het maatschappelijk middenveld eromheen. Wij weten met wie we moeten praten in de polder en zo. En dat komt goed. PVV kan het niet zeggen, BBB kan het zeggen, NSC kan het ook niet zeggen. Dus de VVD gaat hele hoge prijzen vragen. Voor dat mooie gebaar van dat ze misschien toch wel ministers willen leveren. En daarom denk ik dat de VVD helemaal niet zit te wachten op die prachtige beloning voor Mark Rutte. Want als die weg is, over 6 weken, wat gebeurt er dan in die partijtop? Dan is dus de anker die daar zat, is dan echt weg. En jij en ik weten niet of Dylan Jesselgus dat ook nog kan. Dus de rol vervullen van de bindende figuur, ook de gezaghebbende figuur in die partij. En het premierschap en de kabinetsformatie.
Zeker niet als zij het stokje in die formatie bijvoorbeeld aan Sophie Hermans overgeeft. En nogal eens buitengaats is als premier voor haar internationale taken.
Want ga ervan uit dat Dylan Jesselgus, zodra zij premier zou zijn, in de hele wereld en zeker in Europa voorpagina nieuws is. Een relatief jonge vrouw, behoorlijk rechts, met haar levensverhaal, haar geschiedenis. Dat is omslag.
Ja, en zelfs als ze niet elke dag aan de kabinetsformatie meedoet, zal haar door de internationale journalisten overal waar zij komt wel steeds gevraagd worden: wat gaat dat voor een regering worden met de PVV, mevrouw Jesselgus?
Men zal dan natuurlijk allemaal met haar willen praten. Ik bedoel, als jij de Frankfurter Allgemeine bent, Der Spiegel, The Times, Le Figaro. Ja, je wilt allemaal Le Grande interview de Dylan Jesselgus. Tuurlijk wil je dat. Daar zal men ook goed over nadenken hoe je haar dus internationaal presenteert. Maar zij krijgt dan in al die gesprekken de vraag: ja, u heeft ook nog met de heer Wilders natuurlijk onderhandeld. Dat werd helemaal niks, hè? En alles wat ze dan zegt is slecht voor Sophie.
Ja.
Dus dit wordt echt de grote test voor Dylan Jesselgus en daarmee voor de VVD.
PG, ik refereerde straks al eventjes bij GroenLinks Partij van de Arbeid aan de Europese verkiezingen in juni. Dat is natuurlijk ook een dingetje voor de VVD. Want die partij had het al moeilijk binnen de liberalen in Europa toen het erom ging een nieuwe leider van de liberalen aan te wijzen. Malik Asmani had zich daarvoor opgeworpen. Maar er werd een stokje voor gestoken. Onder andere vanuit de Franse liberalen onder leiding van Macron.
Gewoon uit het Élysée.
Vanuit het idee, ja, een partij die willens en wetens onderhandelt met een radicaal rechtspartij. Daar willen wij in Frankrijk niks van hebben. Maar wij vinden het ook niet prettig dat we dat in Nederland zien gebeuren. Waar we toch met die Mark Rutte altijd heel fijn hebben samengewerkt. En die hield dat ook tegen de laatste 11 jaar.
Macron en Christian Lindner. Ik noemde even 2 groten in die familie. Die zullen niet willen hebben dat ze in hun familie iemand als het ware op het schild moeten hijsen. Dylan Jesselgus. Waarvan ze zeggen ja, en die heeft een coalitie met het Rassemblement National en een coalitie met Alternatieven voor Duitsland. Dat is voor die beide partijen en ook voor die partijen, beide partijleiders, een no-go area.
Ja.
En dat is voor de VVD dus zeer riskant. Hè, dat ze dan bij de Europese verkiezingen, als het ware in die liberale familie, in feite als paria wordt behandeld. Want dat zal gebeuren. Dan zal men zeggen, met Mark Rutte was dat niet gebeurd. Dat is voor de VVD, dus ook internationaal Europees, zeer schadelijk.
En wat ook nog meespeelt bij de uitslag van de verkiezingen dan, in de laatste peiling die ik tot mijn beschikking heb, die is van Maurice de Hond, staat de VVD op 13 zetels in de Tweede Kamer, D66 op 10. Stel dat D66 net een tikkeltje groter wordt in het Europees parlement. Binnen die familie, die liberale familie, ben jij ook de eerste naar wie ze kijken als ze structurele dingen moeten bepalen. En dat kan dus wel eens extra lastig worden dan voor de VVD.
Als D66 11, 12 zetels in kamerzetels, ja, omgerekend, in Brussel zou halen. En de VVD iets eronder, ja, dat zou heel goed kunnen, ja, met de opkomst.
Ja. Uit het verleden
weten we. Dan is dus Rob Jetten binnen de liberale familie in Brussel de nummer 1 vanuit Nederland.
Ja.
En die zal gewetenloos hard, als dat nodig is, dat uitspelen.
En uit het verleden weten we, als D66 het goed doet in peilingen in Nederland, dus beter dan bij de afgelopen Kamerverkiezingen, dan doen ze het vaak nog wat beter in de uitslag in percentages bij de Europese verkiezingen.
Omdat het type Nederlanders dat bij zulke verkiezingen naar de stembus gaat, vaak ook mensen zijn die lijken, zal ik maar zeggen, op D66-kiezers.
PG, dan komen we aan de vierde partij. En ja, dan komen we toch echt bij Nieuw Sociaal Contract. De partij die toch een beetje meewarig wordt bekeken door de andere partijen op dit moment in de Tweede Kamer.
Ja, en dat hebben ze toch vooral aan zichzelf te danken. Je merkt het ook bij het Grote Kamerdebat. De verwijten ook in zelfs soms heel felle persoonlijke toon aan NSC en dus ook aan de aanvoerder Pieter Omtzigt kwamen van vooral de mensen met wie ze dus al die maanden hadden zitten praten. Dus die waren ernstig van elkaar vervreemd. En de rest van de Kamer had zoiets van, ja, voorlopig lopen we er maar even met een bochtje omheen. Want wij weten ook niet wat je met die mensen aan moet. Ja. En waar je op kunt rekenen met ze. En dat is natuurlijk voor een nieuwe partij die zegt, wij zijn voor fatsoen en rechtsstatelijkheid en een nieuwe bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur tot nu toe bestaat uit dat NSC zichzelf heeft geïsoleerd. Dat is het nieuwe.
Ja, en uit de laatste peiling van de Hond blijkt dat de kiezersachterban voor de helft alweer vertrokken is.
Wat natuurlijk de positie van zo'n nieuwe club in onderhandelingen natuurlijk enorm ondermijnt. Want dan ga je natuurlijk dingen krijgen als dat men zegt, ja, ja, dit hebben we natuurlijk eerder gezien. LPF, trots op Nederland, een stroofvuur. Ja, wst, en dan is het weer weg. Dat is natuurlijk heel bedreigend voor een nieuwe organisatie die ook heel duidelijk, je merkt dat alles, zichzelf en elkaar nog moet vinden.
Ja.
Die bijeenkomst in Zwolle van die leden, ja, daar kwam ook een soort vaag verhaal uit. Nu ineens zei dus de secondant van Omtzigt, Eddie van Heijem, ja, ja, die financiën en die brieven van die departementen met die tegenvallers, ja, nee, dat was toch niet echt waarom het misging. Terwijl in het eindverslag van Plasterk stond, daarom ging het mis.
En ook in de brief aan de leden van NSC.
En nu ineens werd verteld, nou nee, ja, het was de druppel die de emmer deed overlopen. Oh, er stond dus een volle emmer.
Of zoals Omtzigt het zegt, de emmer die de druppel deed overlopen.
Voor ons, dat heb ik gezegd, is dat het was de emmer die de druppel deed overlopen.
Je begrijpt dus dat, als dat dus de manier is waarop men de eigen leden bijpraat, dat natuurlijk de andere partijen zeggen van ja, dit is dus nu het derde of de vierde verklaring waarom het misging.
Ja.
En die sluiten elkaar op een bepaalde manier uit. Ja, hoe dan het gesprek gevoerd moet gaan worden van hoe gaan we nu met elkaar verder, dat wordt daardoor natuurlijk ernstig belast. In het Kamerdebat zag je nog iets, en dat zag je in meerdere debatten, dat de mensen van het Nieuw Sociaal Contract in één opzicht wel een beetje op Omtzigt lijken. Namelijk dat ze hele vaak ongrijpbare en vage verhalen houden. Zodat ook bij die begrotingen men bijvoorbeeld met allerlei hoge toon komt van rechtsstatelijkheid. Bijvoorbeeld ook bij die pensioenwet. En uiteindelijk kwam er niet één voorstel van NSC op tafel waarmee dan minister Schouten bijvoorbeeld een andere kant op moest. Dus men heeft ook in de Kamer zoiets, andere fracties, iets van, ja, ik weet het niet hoor.
Het is toch een beetje tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.
Of toch dat het inderdaad vast inhoudelijke experts zijn, maar politieke amateurs. En dat zie je ook omdat men dus zowel die andere drie van de rechtse vier volstrekt van zich heeft vervreemd. En niet heeft gezegd, we hebben alles afwegen toch meer vertrouwen in bijvoorbeeld een paar anderen. Want dat gebeurde ook niet. Dus ze staan nu alleen.
PG, op die bijeenkomst in Zwolle, daar werden 150 leden toegelaten. Veel minder dan op een eerste bijeenkomst. Want ze wilden het echt op kleine schaal doen. Hè? Tafeltjes met 10 leden, een Kamerlid erbij.
Dus over de inhoud, ja.
En na afloop stond Left Laser bij de uitgang. En die vroeg aan een van die leden die had deelgenomen, begrijpt u nu wat voor coalitie en wat voor vorm kabinet de partij wil? Jullie hebben er nu anderhalf uur over zitten praten.
En wat duidelijk was, was dat die leden was meegegeven door Van Heijem, door Omtzigt met name. Ja, dit is dus de insteek die we nu hebben gekozen. Waarbij dus deze mensen, grappig genoeg, dus veel beter op de hoogte waren dan de rest van de Tweede Kamer, laat staan dan Ronald Plasterk, de informateur.
En aan die tafeltjes zaten geen journalisten. Dus je moest het bij de uitgang echt horen van de mensen die hadden deelgenomen aan die gesprekjes.
En één ding was duidelijk, dat zeiden dus ook zelf, het zijn hele serieuze mensen die ook heel graag over de inhoud willen praten. Dus dat zijn de ideale mensen om af te tappen.
Zoals de verslaggever van Left Laser zei, zijn allemaal mensen die vroeger op school altijd hun huiswerk gemaakt hadden.
Wat willen ze nou precies gaan doen speciale coalities?
Nou, ik moest er ook een beetje achteraan, want uiteindelijk wisten ze het wel een beetje uit te leggen. Dat het idee is dus dat er meerdere ministers worden geleverd die niet per se verbonden zijn aan een partij. Hmm. Maar dat een aantal partijen met elkaar wel afspraken maken over welk budget hebben we, wat kunnen we wel en niet doen. En dat je dus met steun vanuit de Kamer dan uiteindelijk dingen voor elkaar kan krijgen. Maar dat dus niet per se is van hij is een minister van NSC, dus hij moet zich houden aan het coalitieakkoord.
Die mogen dan een soort van freestylen of zo? Wat is dat
dan? Die mogen freestylen op in de zin van die mogen wetten aandragen waar dan de Kamer over mag oordelen. Mm-hmm. In plaats van, we hebben afspraak gemaakt, deze wet moet er dus komen. Anders houden we ons niet aan het akkoord en valt het kabinet. En stemmen we dus weer terug bij af.
Nou ja, Jaap, je hoort het. Ook voor zeer betrokken, trouwe partijleden is het eigenlijk niet uit te leggen. Want als je dus zegt, we gaan een ministersploeg krijgen die dan met elkaar iets moois bedenkt. Maar er wordt dan wel vanuit de fracties, en met name dus de NSC-fractie, aan die bewindslieden in feite een soort keurslijf opgerecht. Want dit moet toch het kader zijn waarbinnen u het moet doen. Om vervolgens ook te zeggen, maar wij gaan niet zelf daar met ministers bij zitten. Ja. Nou, daarbij kwam dat in die bijeenkomst door journalisten is genoteerd dat Eddy van Heijem, de secondant van Omtzigt, had gezegd dat het niet uit te sluiten was dat NSC toch nog wel, ook in zo'n extra parlementair kabinet, ministers zou afvaardigen die als het ware NSC angehaucht zijn.
Ja, het vervelende dus bij NSC is bij elke nieuwe uitspraak, ook vanuit de top, hoor je weer iets anders. Er valt eigenlijk geen touw aan vast te knopen.
En dat is natuurlijk voor ook Kim Putters, denk ik, een magnifieke intellectuele uitdaging. In een van de kranten, ik geloof de Volkskrant, werd gezegd dat uit de top van NSC, de partijtop, was gezegd dat de taak van Putters was eigenlijk ook, als je keek naar de andere fracties in de Kamer en ook keek naar de motie met die opdracht, was dus eigenlijk Putters moet Omtzigt te dwingen tot duidelijkheid. En omdat Putters ook al eens een keer een artikel en een soort essay en wat dan niet heeft geschreven met als titel er moet een nieuw sociaal contract komen, hoopte men dan dat Omtzigt met hem wel vertrouwensvol zou willen praten.
Ja, nou ja, vele malen heeft Putters dat begrip nieuw sociaal contract gebruikt. De laatste keer nog in zijn afscheidsessay van het Sociaal Cultureel Planbureau waar die directeur was, 2022. Nieuw sociaal contract tussen burgers, overheid en samenleving heette het laatste hoofdstuk van dat essay. En in Den Haag hoor je wel dat speciaal voor Omtzigt de keuze is gevallen op Kim Putters.
Als dus Kim Putters aan de Kamer gaat rapporteren dat hij ook niet weet hoe het nou verder moet, dan gaan de ogen zich dus richten op een duo. Namelijk Geert Wilders, die Putters aan het werk heeft gezet. En dus nog minder greep heeft als de grootste partij op de leiding van het formatieproces. En natuurlijk toch ook op Pieter Omtzigt. Van wie men zal zeggen, die heeft dus Putters ook niet het handvat gegeven om het land verder te brengen.
PG, dan is er natuurlijk ook nog de boer-burgerbeweging. Of zoals ze zich tegenwoordig liever noemen, BBB.
Want het woord boer als eerste wil Caroline blijkbaar niet meer horen.
En burger ook niet meer. Ik denk dat het vooral nog om de beweging gaat, als die er nog in zit.
Harold Macmillan, weet je nog. Events, dear boy, events. Geen partij is natuurlijk in de voorbije maanden door de actualiteit zo verschrikkelijk midscheeps getroffen als BBB. Want die boerenprotesten zijn fataal, met name ook voor het respect voor en het vertrouwen in die partij. Want men nam er dan geen afstand van en dan toch weer wel. En toen werd dus duidelijk, het is dus echt gewoon een vrij platte belangenclub voor een zeer activistische, lawaaierige club. Wij willen gewoon onze belangen en ons geld.
Ja, dat bleek ook in al die kamerdebatten waar we al aan refereerden. Daar zat BBB toch heel vaak op het directe belang van bepaalde mensen in de agrarische sector.
Nee, wat je daarbij zag, en dat was denk ik nog het meest zorgelijk voor BBB-politiek, is dat ze in die kamerdebatten rondom begrotingen en andere dingen slaande ruzie kregen met de fracties, niet op links, niet met Esther Ouwehand en niet met Laura Bromet, zal ik maar zeggen, wat je zou verwachten, maar slaande ruzie met partners met wie Caroline van der Plas met of Vermeer of Mona Keizer om tafel zat.
En dat had er ook mee te maken dat NSC, maar ook PVV, op sommige punten die de agrarische sector betroffen, ineens een, wat je zou tussen aanhalingstekens zou kunnen noemen, wat meer realistische koers voeren dan wellicht door de buitenwacht verwacht werd.
Daarbij is er natuurlijk nog zo'n punt dat Rutte zei, er komt geen kabinet dat niet de Nederlandse steun en de Europese steun, mede door Nederland, en ook de NAVO-steun, mede door Nederland als bondgenoot, voor Oekraïne en voor Zelensky voluit houdt, was natuurlijk ook een opmerking richting BBB, met name Mona Keizer. En dat is natuurlijk een element wat niet iedereen had verwacht, dat dat zou gaan spelen als controverse, zo niet erger nog, met BBB al zo snel na de verkiezingen. En ook duidelijk was in debatten dat Caroline van der Plas helemaal af is van haar adoratie voor Pieter Omtzigt.
Ja, ik wil met Pieter, riep ze meermaals in de verkiezingscampagne.
En ik denk dat wij samen met onze punten en zijn werkwijze en punten, dat wij samen gewoon best wel een heel sterk front kunnen vormen in de Tweede Kamer.
Maar nu zie je toch vaak dat BBB achter de PVV aanschokt in de kabinetsformatie.
Ja, en het was Caroline van der Plas die in het Grote Kamerdebat natuurlijk nog het meest persoonlijk gewoon afgaf op Pieter Omtzigt.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, we kijken ook nog eventjes naar twee partijen die vooralsnog niet in aanmerking komen om te gaan formeren, die dat ook niet echt lijken te willen. D66 eerst en het CDA daarna. D66.
Ja, ik begin met een wat pijnlijk punt voor D66. De partij wil het er zelf ook niet te veel over hebben, merk je. Maar het zijn vooral D66'ers die natuurlijk het kabinet voortijdig en soms wel heel vlotjes verlaten. Demissionair bewindspersoon zijn is blijkbaar iets wat een D66'er niet zo chic vindt. Dan is het vooral snel wegwezen.
Ja, dat daar is toch het gezag, zou je kunnen zeggen, het gezag van Rob Jette falend. Hij had ervoor moeten zorgen dat dat niet gebeurde.
Ik denk dat hij erdoor overvallen is. Maar het is opvallend, want hij is toch ook collega van die mensen in het kabinet. En dat heeft hij blijkbaar niet zien aankomen.
Met als meest merkwaardige oprisping ook nog het vertrek van Ernst Kuipers.
Ik vond zelf overigens, maar dat is iets anders, het vertrek van mevrouw Oesloe nog veel merkwaardiger. Want die ging terug naar hun familiebedrijf, want dan moest van alles gebeuren.
Ja, ja, toen dat is iets anders dan dat je NAVO-secretaris-generaal wordt.
Of in de gigantische ellende van de crisis in het Midden-Oosten als zeer ervaren diplomaat wordt geroepen, mag ik het heel bijbels zeggen, zoals de apostel Paulus ooit schreef, kom over en help ons. En nog een dingetje, Jaap, dan hebben we de pijnlijkheid maar even gehad, hè? Ik weet niet, valt het jou ook op? Niemand mist Sigrid Kaag.
Maar tegelijkertijd staan ze wel achter haar financiële beleid. De D66'ers, die leggen daar heel veel nadruk op. Als iets goed georganiseerd was, dan was het de financiële huishouding van Nederland.
D66 heeft zichzelf, mede dankzij het gedoe van NSC over die brieven van die ministeries, ineens ontpopt als de partij van de degelijkheid van de overheidsfinanciën. Dat heeft ook te maken met nog iets anders. We hebben nu die grote debatten gehad. En ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik vind in die debatten Rob Jetten de oppositieleider. Meer nog dan Frans Timmermans. En dat is ook slim van Timmermans. Die denkt, laten die jongens dat maar doen. Hè, de Bonteballen, de Dassens en de Jettens. Hij wacht af. Komt soms met een hele knappe interruptie. Denk aan Bruce the Shark.
Je maar
de debatleider vanuit de constructieve oppositie is Rob Jetten.
De eerste die structureel de microfoon pakt in de grote formatiedebatten tot nu toe is Jetten.
Zonder heigerigheid. Want dat is ook een kunst. Niet zoals dus Wilders altijd deed. Nog voordat Rutte een zin had gesproken was de motie van afkeuring al ingediend. Dat doet hij niet. Maar hij zorgt dat hij er meteen staat. Dat is heel opvallend.
Ja, of Omtzigt die ook wel eens meteen naar de microfoon liep in de vorige periode. En dan vroeg om een stuk wat er niet was.
Of te laat. Of een bijlage.
Dit is een ordevoorstel. Ik wil die stukken binnen een kwartier en anders niet. En anders wachten we gewoon even tot die stukken hier zijn. En dan gaan we dan verder met het debat.
Maar dat doet Jetten ook niet. Als die formatie lang gaat duren. En Jetten houdt dus deze rol vast. Dan zal je zien dat dat op een bepaald moment natuurlijk aan die linkerzijde gaat wringen. Want dan is het van, dat is die weer. Het is een beetje wat Rozemuller had tegen de Paarse kabinetten. Hij was de echte oppositieleider. Niet Aeneas Heerma en niet Jaap de Hoopscheffer.
Nee.
En dat werd niet leuk gevonden.
Dit belooft dus nog wat voor de opstelling van D66. Niet alleen de komende maanden, maar ook de komende jaren in de Tweede Kamer.
Ik wil nog op twee dingen wijzen daarbij, Jaap. Heel kort. Ten eerste het punt wat jij al aanstipte bij de VVD. D66, je ziet ze kijken. Ja, tactisch. Mag het zelf in de goede zin van het woord machiavellistisch. Kunnen wij in Europa straks, in juni, de rol pakken als de liberale leidende formatie vanuit Nederland binnen, ik zal maar zeggen, de partij van Macron? Dan is ook in dat opzicht Rutte echt weg, hè, uit Nederland en ook uit de VVD.
Ja, en daarbij helpt dan dat Mark Rutte bij de NAVO zit en niet een potentiële rol in de Europese Unie, bijvoorbeeld als commissiepresident, speelt.
Hij is echt, wat de Duitsers zo mooi noemen, weg vom venster. En dat geeft dus D66 dan ineens veel meer speelruimte. Ik denk dat als dus de VVD toch nog zou gaan naar een rechtse coalitie met de PVV, in welke vorm dan ook, dat D66 dan in Brussel dat spijkerhard gaat uitspelen. Dat gaan ze weten.
Zoals ze het in wat kleinere vorm al gezien hebben met het laten struikelen van de kandidatuur van Malik Asmani als leider van de Liberalen.
Dat was een waarschuwing van: we zijn bereid bloed te laten vloeien.
PG, als we kijken naar de partijen rond het midden in de Tweede Kamer, dan moeten we natuurlijk ook het CDA noemen. De partij zit er nog maar met 5 zetels. Dat is niet veel. Maar wel met Henry Bontebal, die eigenlijk door iedereen geprezen werd in de verkiezingscampagne. Het resulteerde nog niet in zetels.
Nee, er is een commissie van het CDA onder leiding van Mirjam Sterk die evaluatie mag doen, en die wens ik heel veel succes daarbij. Wat mij het meest opvalt is vooral wat er gebeurd is na 22 november. Want in de media en meer in het algemeen ook in de Kamer is er niet het beeld van die Bontebal. Ja, dat leek wel leuk, maar die jongen is een loser. Het positivisme, zal ik maar zeggen, rondom de persoon en ook de inhoudelijke inbreng en de stijl van Bontebal is niet minder geworden, maar eerder nog toegenomen.
Eigenlijk kun je ook hier zeggen: niemand mist Wopke Hoekstra.
En niemand mist Pieter Jirma. Het is een beetje wat ik net over Dylan zei. Hij leeft nog. Hij heeft dus die 22 november en die verschrikkelijke nederlaag, want dat is er, overleefd. Zonder, als het ware, gefrustreerd te gaan zitten doen. En dat is best knap. Want hij had ook gewoon diep teleurgesteld kunnen zijn. En gewoon zeggen, ja, de motivatie is weg. Nou, die indruk wekt hij bepaald niet. En ja, jij weet ook dat men natuurlijk wel eens zegt, achter de hand, hè, in de Kamer en daaromheen, dat hoor jij ook, dat men zegt, ja, kijk nou naar NSC. Ja, wij als CDA, wij wisten dat wel. En nu weten jullie het misschien ook zo langzamerhand. Dat is natuurlijk niet aardig. Maar je snapt het wel dat men dat zegt.
Rutger Kastrikum legde dat voor aan Hugo de Jonge.
Valt wel door de mand toch nu? Ja, zo Pieter Omtzigt. En dat heeft u natuurlijk al lang gezien bij het CDA. Maar nu ziet het land het pas.
Maar weet je, wat ik niet moet doen is daar heeft niemand wat aan.
Van wie moet dat niet?
Omkijken in rancune en met
nee,
en dat heb ik nooit gedaan.
Nee, daar hou ik
ook niet omslaan
van.
En aan het werk.
Nee.
Je moet vooral ook het gezicht van Hugo de Jonge er even bij halen. En zijn afwerende handen van nou.
Hij blijft redelijk netjes. Hij gaat niet witten.
Maar je ziet hem genieten. En hij zegt één zogenaamde grap, maar die was heel bitter. Kan ik als CDA-historicus zeggen. Hij zegt dus, ja, u won toen net, hè, van die Omtzigt. Het was een klein beetje, maar u werd toch de CDA-leider. En dan zegt Hugo de Jonge, ja, dat waren 4 geweldige maanden. Au. Au. Niettemin. Dus bij het positivisme en blijkbaar ook de goede zin en de inhoudelijke drive van Bontebal met zijn mensen om zich heen, het CDA verkeert in zwaar weer. Ik zei het al, die evaluatiecommissie moet gewoon heel eerlijk en hard analyseren. En zegt dus dat positivisme niet laten begoochelen, zoals dat heet.
Ja.
Want laten we er niet omheen draaien, Jaap. Ik ken het CDA, ik weet zelfs hoe die partij in elkaar zit qua organisatie. Want dat weet je als je daar dikke boeken over schrijft. Die partij heeft nog een organisatie, ook een beetje een mentaliteit in de organisatie. Alsof Lubbers nog leeft en Balkenende de leider is. Alsof men 50 of 40 zetels heeft. Men heeft afdelingen, provincies, gemeenten, steden. op de algemene ledenvergadering komt 30 man. Dus dat is een kaartenhuis dat nog overeind staat, formeel. Waarvan je je afvraagt, ja, kan dat nog überhaupt voortbestaan? En heeft er ook geen geld voor.
En 5 zetels in de Tweede Kamer, overleef je dat wel als partij die toch ooit die 50 of later 40 zetels had?
Nou, dat kan wel als je voor jezelf een nieuwe rol, maar dus ook een nieuwe organisatie daarbij. Maar als je dus qua organisatie en qua, mag ik zeggen, ook mentaliteit in de organisatie nog altijd doet alsof je 50 zetels hebt, dat zit gewoon in je DNA. Dat is heel gevaarlijk. En daar komt nog iets bij. Ook dat is iets voor die commissie en ik denk vooral ook voor de nieuwe partijvoorzitter. Ik kijk naar die partij, ik kijk naar die mensen, ik ken ze. In het jaar 2030 ligt 90% van die mensen op het kerkhof. Het CDA heeft hele trouwe leden, die blijven ook heel lang lid, die zeggen niet op. Ook niet in moeilijke tijden, dat is iets heel bijzonders voor een partij. Maar het groeit ook niet.
Nee, dat is dus een groot verschil met een partij als D66 die ooit op een bodem van 3 zetels in de Tweede Kamer kwamen met Pechtold als nieuwe lijsttrekker. Dat is misschien een fijn beeld voor Bontebal, want Pechtold heeft het daarna weer opgebouwd. Maar die partij is altijd in de goede en de slechte tijden wel ook een partij geweest met instroom van veel jongeren.
Ja, maar ook fase dat het aantal leden instortte. Toen werden er acties gevoerd, als er zoveel duizend leden bijkomen, dan heffen we onszelf niet op. Dus ik zou D66 in dat opzicht niet als voorbeeld
nemen. Nee, maar daar werd niet gezegd, over zoveel jaar is een deel van de kiezers overleden. Wat jij wel regelmatig bij het CDA zegt.
Nee, dat is gewoon, ja, ik kan het niet helpen. Die partijvoorzitter kan gewoon kijken naar de cijfers.
Ja, er is een nieuwe partijvoorzitter, Jean Wiert uit Den Bosch.
Dat is iemand, een rector van een school.
Sint-Jans Lyceum.
Ja, en ik heb begrepen dat hij voor 1 dag in de week partijvoorzitter is. Daar zou ik, als ik die evaluatiecommissie was, in het kader ook van de nood die ik net schetste, als je naar de komende 5 tot 10 jaar kijkt, nog eens heel kritisch naar
kijken. Het is een hele goede school, Sint-Jans Lyceum. Mijn neefjes hebben erop gezeten en die beginnen nu aan hun carrière in het bedrijfsleven. Dat hebben ze goed gedaan destijds op het Sint-Jans Lyceum.
Dus bravo Jean.
Was voordat hij daar kwam. Maar hij moet natuurlijk wel volhouden.
Ja, maar 1 dag in de week partijvoorzitter zijn, dat lijkt mij niet meteen een oplossing in de huidige situatie. Tweede punt wil ik ook nog even opwijzen. Ja, die fractie van 5 mensen, dat zijn 5, of net als Bontebal zelf, eigenlijk onervaren leden. Jonge mensen met een hoop pep en de goede zin en mentaliteit, daar ligt het niet aan.
Je mist een Hans Hille.
Nou nee, ik mis vlieguren. Kijk, een groep die jong is en enthousiast en dat, dan kun je zeggen dat het is fris. Maar is het ook onderscheidend? De Kamer zit vol met nieuwe mensen.
Ja, dat is waar.
De vraag is dus, hoe gaan die 5, los van het feit dat ze jong en enthousiast zijn, zich inhoudelijk, zeg maar, door het gewicht onderscheiden? Dat is een ding, daar zullen ze nog met elkaar ook flink eerlijk aan moeten werken. Kortom, Jaap, het CDA heeft aan de ene kant misschien, denk ik wel, op een rare manier een soort opluchting van, nou ja, de onderlinge sfeer. Het gevoel van, we zijn nog niet verloren en we gaan op een nieuwe manier met nieuwe jonge mensen een nieuw CDA neerzetten in dat soort taal. Aan de andere kant zeg ik dus heel eerlijk, die commissie onder leiding van Mirjam Sterk zal heel hard, heel feitelijk, gewoon met cijfers en feiten en analyses de partij ook een spiegel moeten voorhouden.
Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl/bb en doe het niet straks, maar nu.
PG, we hebben nu een aantal partijen behandeld die bij de formatie bezig zijn of in de buurt van het centrum staan en misschien nog wel een bepaalde rol krijgen in de nabije toekomst.
En wat valt mij nou op, Jaap? Nu ik zelf terugkijk op die 7 blokjes met observaties. Niet één van die partijen zit op de plek en in een situatie waar ze de ochtend van 23 november ook maar een moment van hadden gedacht dat ze daar zouden zitten.
PG, laten we tot slot ook nog even hebben over de nieuwe informateur, Kim Putters. Op zijn eerste dag ontving hij Herman Tjenk Willink en Tom de Graaf. Op de tweede dag, toen was het zaterdag, toen was zijn vader jarig, die werd 75. En hij ging gezellig eten met zijn man bij zijn ouders. Zijn moeder die werd ook gefeliciteerd, want die was de dag daarna jarig.
Ja, dus jij volgt echt blijkbaar de huisagenda van,
wij volgen elkaar
van,
een beetje.
Van Putters.
Ja, het blijkt dus dat Kim Putters in ieder geval niet het hele weekend nodig had om zich voor te bereiden op de week die volgde.
Nou ja, Jaap, als je vervolgens keek naar wat zijn agenda daarna was, bleef het eigenlijk wel een beetje relaxed allemaal.
Ja, want laat ik even gewoon het lijstje noemen van de mensen die afgelopen week over de vloer zijn geweest bij de informateur. Op maandag hoogleraar publiek management Mirko Noordegraaf. Hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens. Hoogleraar politieke communicatie Klees de Vreze. En hoogleraar bestuurskunde Arco Timmermans. Op dinsdag sprak Putters telefonisch met Sibylla Dekker, minister van Staat. Op woensdag met de Tilburgse hoogleraar Ingrid Leijten. Op donderdag telefonisch met Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter, en Marco Pastors. En vandaag, op vrijdag, ontvangt hij ook nog Carla van Balen. Jij noemde haar al eerder in deze aflevering. De deskundige als het gaat over kabinetsformaties. En Henk Tevelde, hoogleraar geschiedenis. En als laatste ook nog Kees van der Staaij, die een rapport heeft geschreven over hoe de Tweede Kamer beter kan functioneren. Allemaal achtenswaardige mensen.
Ja, maar tegelijkertijd denk ik, wat moet je met een Marco Pastors? En ook, wat moet Sibylla Dekker? Dus waar gaan deze gesprekken over?
Ja, Marco Pastors lijkt me niet iemand, als je het hebt over de vorm van een coalitie. Dat is toch de man van het Rotterdam-Zuid project. Ook een man die assistent is geweest van Pim Fortuyn. Hij heeft zich overigens in de media uitgelaten al aan het begin van deze kabinetsformatie dat hij zeer groot voorstander is van de PVV bij de formatie betrekken.
Ja, ik denk dus dat Marco Pastors misschien wel voorzichtig is gepolst van, zou dat nou in zo'n extra parlementair kabinet een soort kandidaat-minister vanuit de PVV zijn?
Ja, maar dat is helemaal niet de taak.
Nee.
Om kandidaat-ministers aan te zoeken. Ik dacht over bij Sibylla Dekker, jij hebt daar vraagtekens bij. Zij is dus minister van Staat.
Ja, daar zijn er meer van.
Ik moest even glimlachen toen ik haar naam hoorde, want zij heeft in 2007 een rapport voor de VVD geschreven. Dat was toen Mark Rutte net de leider was geworden ten koste van Rita Verdonk. Maar Rita Verdonk die speelde nog wel mee in het spel. En zij waarschuwde in dat rapport, in dat VVD-rapport, Rita Verdonk, dat zij zich er nu echt bij moest neerleggen dat Mark Rutte de nieuwe leider was. En toen dacht ik ook, waarom wordt zij nou uitgenodigd? Daar kon ik, net als jij, geen antwoord op geven. Ik dacht, als je het nou echt hebt over ingewikkelde coalities, ook met partijen die eigenlijk niet gewend zijn om mee te doen, dan zou ik eerder minister van Staat Jan-Peter Balkenende uitnodigen. Die heeft natuurlijk het kabinet in 2002 met de LPF voorgezeten. Of de andere minister van Staat, Piet Hein Donner, die betrokken was destijds in 2010 bij die gedoogcoalitie met de PVV.
Komt nog iets bij. Wat voor campagne hadden we nou? Inhoud, inhoud, inhoud. En het grote thema was bestaanszekerheid. Dat zijn natuurlijk hardcore thema's van de Sociaal Economische Raad als de plek in de polder waar al dit soort onderwerpen op hoog niveau, gericht op consensus, gericht op samenwerking, worden besproken en uiteindelijk ja, tot akkoorden worden gebracht.
Ja, dan zou je dus denken, een Kim Putters, de president van de Sociaal Economische Raad, die nodig je uit als informateur zodra er over de inhoud diepgaand wordt gesproken.
En over bestaanszekerheid.
Dat is nou juist niet de taak van de informateur in deze fase, want die moet vooral naar de vorm kijken.
Ja, dus hij moet precies niet praten, bijna verboden, over de dingen waarom hij zo goed van het SCP is overgestapt. Het analysewerk, sociaal-cultureel denken en trends in de samenleving, als opvolger van Mariette Hamer, die ook precies om die reden wel informateur was. En precies daar gaat hij het dus niet over hebben.
Zijn belangrijkste taak lijkt toch om voor eens en voor altijd op papier te zetten wat nou eigenlijk verstaan moet worden onder het begrip extra parlementair kabinet. Want elke deskundige die je erover vraagt, elk interview wat je erover leest of ziet, daar zegt de deskundige iets anders.
En iedereen die iets weet van de Nederlandse politiek en de constituties in de 19e eeuw, die kan je dus uitleggen wat extra parlementaire kabinetten in die tijd waren. En dat is iets totaal anders dan wat we nu hebben. En Jaap, het is eigenlijk heel ironisch. En mag ik het zeggen, bijna Hans van Mierlo-achtig paradoxaal. Want het volgende kabinet, wat als daar na de puttersfase dan misschien dan toch gaat komen, kan eigenlijk al niet meer extra parlementair zijn. Want op het moment dat de Kamer en fracties in die Kamer met elkaar bespreken hoe zouden we zo'n kabinet nog gaan inrichten en wat voor soort afspraken zijn daarbij nodig, is zo'n kabinet al niet meer extra parlementair. Want dan worden er dus parlementaire afspraken gemaakt. Zelfs als ze alleen maar procedureel zouden zijn, of strikt financiële kaders formulerend, dan is dat dus een parlementair kabinet. Want dan zijn er dus parlementaire fracties die met elkaar hebben gezegd, op die basis mag die ministersploeg, hoe die dan verder samengesteld is, aan de slag.
We hoorden straks in deze aflevering een lid van Nieuw Sociaal Contract, die vertelde wat hij had gehoord daar in die vergadering in Zwolle over wat een extra parlementair kabinet is. En die noemde daarbij dat er ook goede afspraken moeten worden gemaakt over de financiën.
En dus
maar dat is dus alweer met zichzelf in tegenspraak, zeg jij.
De formulering, voor zover grijpbaar, die uit die bijeenkomst van NSC kwam, duidt op een parlementair kabinet. Namelijk een coalitie van een aantal fracties die met elkaar afspraken vastleggen over bijvoorbeeld de Rijksbegroting. Wat is er meer parlementair dan dat?
PG, mag ik met jouw permissie verwijzen, en dat zal ik ook doen in de beschrijving van deze aflevering, naar een mooi artikel van Simon Otjes op de website stukroodvlees.nl. En een van de tussenkoppen in dat artikel is een extra parlementair kabiwat.
Als zelfs Simon Otjes niet uit het opschrijven van het begrip extra parlementair kabinet komt, dan geef je het wel aan hoe lastig de zaak is. Een echt extra parlementair kabinet, kijkend dus naar bijvoorbeeld de traditie in de 19e eeuw en zelfs ook nog in de jaren 20 van de 20e eeuw, is een kabinet dat wordt gemaakt door een formateur, aangewezen door het staatshoofd in die tijd. Dat zou dan nu gebeuren door Martin Bosman namens de hele Kamer, die een groep mogelijk denkbare ministers met wie hij graag samenwerkt en die hij vertrouwt of zij vertrouwt, en die met hen samen een regeerprogramma opstelt, daar dan nog wat andere ministers bij haalt en zich dan presenteert in een regeringsverklaring aan de Tweede Kamer. Nou, dit is het. Kunt u hiermee leven of niet? Dat is een extra parlementair kabinet. Maar een kabinet dat ontstaat uit afspraken tussen fracties, waarin zelfs, zoals bij NSC gezegd, er over de begroting van alles moet worden gegarandeerd en afgesproken, is dus per definitie niet extra parlementair.
PG, bij alles wat we nu besproken hebben hoort natuurlijk een opera. Kan ik me zo voorstellen?
Ja, we zagen dus in het Kamerdebat, en in zekere zin ook in de pogingen van Putters om met mensen te praten, maar ook daar in Zwolle bij NSC. Ja, waar lijkt het nou nog het meest op? Het lijkt nog het meest op Faust van Goethe. Dat is een groot toneelstuk in twee delen over een geniale geleerde. Geen econometrist, maar toch. Die het ultieme wil bereiken. En dan bereid is zijn ziel te verkopen aan Mephistopheles, de duivel. En die zegt, jij krijgt alles wat je wil, maar dan heb ik jouw ziel. En dat doet hij. En ja, dan merkt hij dus dat hij dus aan de ene kant totale soevereiniteit heeft en volledig afhankelijk is. En dan dus niet weet, hoe moet ik nu verder? En dan in Faust, deel 1, vers 1112 in het deel voor dem toren, zegt Faust, zwei zelen ach wonen in meiner brust. En Mephisto die weet een oplossing voor hem. Wat heeft jij nodig? Die heeft gewoon een leuke vriendin nodig. En hij wordt dus verliefd dan op Gretchen. Een eenvoudig meisje uit het volk. En
In Nederland zouden we zeggen kleine Greetje uit de polder.
Kleine Greetje uit de polder. En de duivel legt dan voor haar deur een kistje neer met allemaal juwelen en prachtige ringen en een kroontje en alles. Om haar te verleiden. En ze valt natuurlijk als een blok. En je raadt het al, er is natuurlijk een opera van. En dat is een Franse opera, niet een Duitse. Faust van meneer Gounod. En Gretchen heet daarin Marguerite. En omdat België nu het Europees voorzitterschap is, gaan we natuurlijk de beroemde aria, die ook helemaal past bij de situatie waar Nederland nu in zit, uit die opera laten horen. Want dat is de beroemde Air des Bijoux, de juwelenaria, die natuurlijk altijd in al die kuifjeboeken van Hergé wordt gezongen door Bianca Castafiore. Angerie de me voir si belle dans un miroir. Want ze heeft dan al die juwelen om en dan zit natuurlijk een spiegel ook in dat kistje. En ze ziet zichzelf. Ik zie eruit als de dochter van een koning. Dit was de Bianca Castafiore van Duitsland, namelijk Diana Damrau. En die zingt met enorm veel plezier en verleiding en enthousiasme deze aria in München op een heel groot plein, waar ze dan ook enorm werd toegejuicht.
Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 402. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. En een van die vrienden is Jaap uit Leiderdorp en die zegt: al lange tijd ben ik vriend en luister altijd als ik in de auto onderweg ben. En zo is deze tijd in de auto geen verloren tijd, maar juist zinvol benut. Ik leer veel van de afleveringen. En PG, er is nog een nabrander gekomen van vriend Bram. Hij zegt: bij het luisteren naar de uitzending over Van Agt kwam bij mij een speciale herinnering naar boven. Als jonge bioloog was ik te gast bij een Nederlandse ranger in Banff National Park. De ranger vertelde dat de Nederlandse premier Van Agt ook net op bezoek was geweest. Hij had Van Agt het gewei van een groot wapiti-hert cadeau aangeboden. Van Agt vond het gewei van meer dan 1 meter echter te groot. Hij was ook klein van postuur. I guess it isn't too big for you, zei die man tegen mij. Het gewei ging mee op mijn rugzak en in het vliegtuig en is nu natuurlijk nog altijd een trofee in mijn werkkamer. Groet Bram.
Ja, wat een prachtig verhaal. Want het zegt ook weer heel veel over de Dries van Agt. Met zijn zelfspot en ook een vreemd soort bescheidenheid die hij ook had. Van nee, dit is allemaal veel te groot. Prachtig verhaal.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.